Luister naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke inkijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Nu in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 gaan we praten over het nieuws van de dag. Over het apenpokkenvirus, monkeypox. Vandaag worden de eerste prikken gezet. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen. En universiteiten roepen internationale studenten op. Kom niet naar Nederland als je nog geen kamer hebt. In mijn panel vandaag Sharifa Zemouri, onderzoeker, adviseur op het gebied van infectieziekten. Goedemorgen, fijn dat je er bent.
Morgen.
En Anoushka Iman-Baks, directeur van Venture Café Rotterdam en ook oprichter van Made at Home. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer gaat over de digitale veiligheid van de energietransitie. Daar blijkt ruimte voor verbetering, zou je kunnen zeggen. Verhaal van RTL Nieuws vandaag. Ook Follow the Money schrijft erover. Tienduizenden zonnepaneelinstallaties in ons land, 1 miljoen wereldwijd, waren kwetsbaar voor sabotage. Door het rondslingeren van wachtwoorden op internet hadden mensen met kwade wil de apparaten kunnen uitschakelen of de software kunnen updaten. Deskundigen verwachten dat er in de toekomst nog wel meer van dit soort verhalen naar buiten gaan komen. En daarom is ons breekijzer vandaag: ik maak me zorgen om cyberveiligheid in de energietransitie. Wat vind jij? Is die digitale veiligheid van ons energienet een ondergeschoven kindje? Of moeten we ons niet zo zorgen maken? Laat van je horen. Bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. En als je niet wilt bellen, maar wel wil stemmen, dan kan het ook via de stories van BNR op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je dan een tussenstand van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken, maar ik begin bij Dave Maasland. Hij is de directeur van EZ Nederland, beveiligingsbedrijf. Goedemorgen, fijn dat je er bent.
Goedemorgen, hi.
Ons breekijzer vandaag. Ik maak me zorgen om de cyberveiligheid in de energietransitie. Wat zeg jij dan? Is het een wonder dat het licht hier nog brandt of valt het mee?
Nou, soms is het wel eens fijn om gewoon een kant te kiezen. Ja, ik denk dat die zorgen terecht zijn. Aan de ene kant hebben we te maken met veel slimme apparaten. En daar weten we van, ook vaak op BNR over gehad. Die zijn onveilig, of vele van zijn nog steeds onveilig. Ja, als je dat combineert met apparaten die moeten zorgen voor basale voorzieningen als ontstroom en dat soort, gewoon vitale infrastructuur. En dit is slechts één leverancier waar we nu achter komen. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk vele anderen die dit ook doen. Ja. Dus ik denk dat die zorgen terecht zijn.
Speelt dit nou, dit gaat om een Chinees merk. We kennen natuurlijk allemaal de clichés van Chinese rotzooi en dergelijke. Speelt dit alleen bij Chinese merken of speelt dit overal? En ook, wat kan je daar als consument aan doen?
Nou, het speelt breed. Natuurlijk, ik snap in deze discussie dat het extra gevoelig ligt. Ook naar alles wat we hebben gezien omtrent China, Huawei, et cetera. Mm-hmm. Maar het probleem van standaard wachtwoorden, wat in de handleiding van een babycamera staat, dat er nog nooit echt een hacker naar een apparaat heeft gekeken, dat speelt heel breed. De Radio Equipment Directive komt eraan. De wetgeving die gewoon gaat verbieden dat onveilige slimme apparaten op de markt komen, die komt eraan. Maar ja, die is er ook nu nog niet. Dus ja, als consument zit er, en ik vind ook dat we veel meer aan voorlichting daarvoor moeten doen, zit er weinig anders op dan toch een beetje zelf aan de bak. Ja. Die updates automatisch uit laten voeren. Maar ook gewoon is heel suf. Google een beetje erover. Mm-hmm. Hoe veilig is dit? En als je het zelf niet weet, vraag het alsjeblieft aan iemand in je omgeving die daar handig in is. Zeg maar
het is natuurlijk een beetje een armoede dat we daarvan afhankelijk zijn. Dus daar moet misschien nog wat aan gebeuren. Gaan we zo meteen over praten, ook wat er allemaal moet gebeuren en wat er kan gebeuren. Eerste rondje in mijn panel, ons breekijzer, Anoushka. Ik maak me zorgen om de cyberveiligheid in de energietransitie. Is dat iets waar jij wakker van ligt? Dat je bang bent dat het energienetwerk er wel eens uit zou kunnen liggen omdat een of andere hacker het op je voorzien heeft?
Ja, ik vind het wel heel erg belangrijk om ons beter daarin te beschermen en ons beter te informeren. Ja, we moeten ervan bewust zijn dat er gewoon heel veel apparaten zijn die heel onveilig zijn en die allemaal informatie van ons krijgen. En ik denk ook, misschien herkent iedereen dat wel, dat zelfs het updaten van je eigen wachtwoord, dat is soms zo'n ding, dat je steeds blijft hangen in hetzelfde wachtwoord en dan een eentje of tweetje erachter. Maar mensen moeten er echt van bewust worden dat dat echt wel heel belangrijk is.
Ja, let je er zelf op bij de aanschaf van spullen dat je, dat die veiligheid ook in orde is, voor zover je dat kan beoordelen, want het is natuurlijk super moeilijk.
Ja, ik ben wel iemand die googelt en goed leest, maar er is maar een beperkte, weet je, je kan maar zoveel doen. Dus dat is ook wel een beetje lastig. Ja. Dat je dan ligt bij bedrijven die dat kunnen uitzoeken. Maar voor een consument is dat heel lastig te bepalen eigenlijk.
Sharifa, zorgen?
Als consument wel. Mm-hmm. Vooral omdat ik hier heel weinig verstand en kennis van heb. En er zijn dan mensen die nog minder verstand en kennis hiervan hebben. Mm-hmm. En de gevaren er niet van inzien hoe makkelijk het is om wachtwoorden te hacken. En als het dan gaat om energietransitie. kan het gebeuren dat iemand boos is, ergens achter zijn computer zit, en van ons alle stroom bijvoorbeeld afpakt.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat zou zomaar een soort van instrument kan worden ingezet. Voor terror bijvoorbeeld.
Ja, nou, we hebben het geloof ik Dave wel gezien. Oekraïne 2015, VK 2017. Maar niet heel erg vaak toch. Het is niet aan de orde van de dag dat hele stroomnetten afgeschakeld zijn, omdat er ergens een of andere opa of oma met een verouderd slecht zonnepaneel rondloopt. Is dat zo direct ook? Ja.
Nee, ik denk dat je gelijk hebt. We moeten voorkomen om in de angst te belanden en zeggen, nou, we hebben morgen geen stroom meer. Iedereen kan zomaar het licht uitzetten. Maar het is wel gebeurd. We zien het in de oorlog in Oekraïne-Rusland. Zien we nog steeds zeer serieuze aanvallen op energiecentrales. En het is misschien ook niet alleen een probleem voor nu. Het is ook een probleem voor later, als we veel meer afhankelijkheid hebben van dit soort apparaten. En ik vind wel, als het gaat om digitale veiligheid, moeten we ook kijken naar, kan het in theorie? Mm-hmm. En als het in theorie kan, of al eens eerder gebeurd is, moeten we niet naïef zijn dat de wereld en iemand die inderdaad boos is op ons, die wel de tijd en middelen heeft. Dus enerzijds geen paniek, maar we moeten dit onderwerp, wat er nu naar buiten is gekomen, heel serieus nemen. Want die gevolgen die zijn wel groot. Zoals inderdaad het licht uit. Cybercrime heeft impact op de fysieke wereld. 5 jaar geleden was het computervirus en nu kan je de echte wereld besturen.
Ja. Is de cybersecurity sector er eigenlijk ook al mee bezig? Is er al antivirus voor zonnepanelen? Software of iets dergelijks? Dat is jullie business?
Je snijdt hier een ongelooflijk belangrijk punt aan. Dat is niet zo makkelijk, want er zit geen standaard besturingssysteem op. Dus wij moeten op een hele andere manier naar al die slimme apparaten gaan kijken. We moeten kijken hoe communiceren we die. Moeten de software op een andere plek doen. Dus ja, hier zijn we heel erg mee bezig. Mm-hmm. Maar wat je gewoon ziet is, innovatie gaat zo enorm hard. En hackers zijn met één ding bezig. Hoe kan ik dingen stuk maken? Ik ken weinig bedrijven die in de eerste innovatieproductiefase meteen ook bezig zijn van, hey, laten we eens iemand meekijken die denkt, hoe kan dit stuk? Mm-hmm. Hoe kan ik er iets kwaads mee doen? Dus ook aan de ontwikkelfase van de fabrikanten, ja, daar moet echt wat gebeuren. Ja.
Want is het scenario reëel dat toen dat dit lek met dat Solarman met die panelen openstond, is het scenario dan reëel dat door het hacken van zo'n paneel, of een omvormer eigenlijk, dat je dan een hele wijk plat kon leggen? Of is dat nog niet zo?
Nou, dus de meningen lopen wat uiteen. De een noemt de claim soms wat sensationeel. Aan de andere kant, in theorie zeggen experts, ja, als je dat allemaal tegelijkertijd afschakelt of opschakelt, dan kunnen er serieuze problemen zich voordoen. Mm-hmm. Nu 42.000. Kijk, waar ik banger voor ben is, dit is het laaghangend fruit. Dit komt toevallig naar boven, maar dit is één leverancier. Hoe groot zijn die problemen onderaan de ijsberg echt? En straks hebben we het een keer over een fabrikant die misschien wel een paar miljoen installaties heeft. En dan wordt het wel serieuzer. En we weten gewoon, vele fabrikanten hebben geïnvesteerd in innovatie, snel op de markt komen. Ja, en die consument, ja, die weet ook helemaal niet dat zijn zonnepanelen aan het internet hangen. Uh-huh. Dus die onwetendheid daar is natuurlijk ook nog iets wat meespeelt.
Ja. Sharifa, Anoushka, even nadenken, hoe zouden dit nou kunnen oplossen? Zou je producten, voordat je ze op de markt brengt, verplicht aan toetsen moeten blootstellen om te kijken of ze hier welkom zijn, zonnepanelen? Zoiets?
Ja, of misschien voor de consument duidelijk maken hoe iets is gecontroleerd. Uh-huh. Ik noem maar iets hoor, heel saai, weer een keurmerk. Maar iets waarvan een consument kan denken van, oké, nou, dit is gecheckt. Want ik heb zelf ook zonnepanelen. En inderdaad, ze werden geplaatst. En ik moest inderdaad inloggen in een of ander online systeem. Een wachtwoord bedenken.
Wachtwoord was welkom, maar,
Precies. Maar ik heb geen flauw idee inderdaad hoe het verder werkt. Nee. Hoe gek is dat eigenlijk?
Sharifa, jij er ideeën over hoe we dit zouden kunnen tackelen?
Als we een college voor beoordeling van geneesmiddelen hebben, waarom dan niet eentje voor slimme apparatuur?
Ja. Nou, daar heeft ze daar een punt.
Nee, daar heeft ze een punt. Daar is die wetgeving die gewoon straks zegt, er wordt gewoon verboden om onveilig. Het is natuurlijk waanzin dat al onze auto's, ons eten, alles is, zeker in Nederland, gewoon veilig. En daar moet je gewoon op kunnen vertrouwen. Water uit de kraan. Daar moeten we ook naartoe. Alleen ja, de realiteit is wel, er spoelen nog steeds tienduizenden onveilige apparaten op dit moment de markt op. En de vraag is, ja, zijn we snel genoeg met wetgeving en dingen? Nou, niet altijd dus.
Laten we even kijken bij onze bellers. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. als je wil reageren op ons breekijzer. Ik maak me zorgen om cyberveiligheid in de energietransitie. Ook als je denkt van, joh, het zal mijn tijd wel duren. Wat een overdreven gedoe. Laat ook gerust van je horen. Heel graag zelfs, horen we ook graag. 020-468-4x0. Rob, goedemorgen.
Ja, goedemorgen met Rob de Bult. Ja, ik maak me enorme zorgen over de energievoorziening. Al veel langer. Want alles is in Europa en aan elkaar gekoppeld. En heel veel installaties en apparatuur is in voor de energieopwekking en de distributie is in het hele verleden geautomatiseerd met software die waarschijnlijk al lang verouderd is. Allemaal verschillende systemen. Ik ben bang dat het houtje touwtje aan elkaar zit en dat het ontzettend moeilijk is om dat te beheersen. En er zijn ook nog bedrijven die besteden dan dat hele softwarebeheer en dat hele onderhoud uit. En dat kunnen zomaar via onderaannemersbedrijven zijn die ergens helemaal ver weg in Azië zitten. Dus ik maak me ontzettende zorgen ook over het hele validatie en het hele veiligheidsbeheer, de hele compliance.
Eigenlijk is het een wonder dat we elkaar kunnen spreken nu.
Nou ja, dan niet, maar we moeten wel daar heel let op zijn dat het systeem ontzettend kwetsbaar is.
Duidelijk, dank voor het bellen. Bas Muller, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik ben het even mee eens dat het onveilig is. Mm-hmm. En daarnaast denk ik juist dat die apparaten juist meer universeel moeten gaan samenwerken en instelbaar moeten worden. Zodat bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld de thermostaat in je woonkamer bijvoorbeeld beter gaat samenwerken met of de zon buiten gaat schijnen. Ja. Dat je een uur of twee voordat de zon je woonkamer begint binnen te schijnen, je thermostaat gewoon de temperatuur al iets lager zet. Want wie weet dat het gratis energie binnenkomt zetten. En dat je huis automatisch gaat ventileren als het buiten koeler is als binnen. Ja. En dat soort mogelijkheden wordt nou onmogelijk gemaakt. Omdat al die, wat ze dan zeggen, slimme apparaten, die werken helemaal niet met elkaar samen. Mm-hmm. Merkafhankelijke apparaatjes, die allemaal als domme apparaten gewoon helemaal niet samenwerken. Nee. En dat vind ik nog veel onduidelijker.
Duidelijk, dank voor het bellen. Ja, als je die apparaten natuurlijk slim wil maken, dan moeten ze al met elkaar gaan praten. En daar zitten ook weer allerlei risico's in. Nou, hebben we het zo nog wel even over. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan.
Zeg maar.
Nou, ik ben het niet eens met de stelling. Hm? Ik denk namelijk dat mensen ook zelf als consument heel erg goed moeten nadenken over wat de risico's zijn wanneer ze allerlei apparaten kopen die met het internet communiceren, waarbij je handig met een appje gegevens kan uitlezen. Je kan zien op je vakantieadres wie er bij je thuis voor de deur staat en er ook nog mee kan praten. Als je een beetje nadenkt over hoe die systemen allemaal werken, en daar hoef je echt niet voor gestudeerd te hebben, ja, dan snap je gewoon dat overal waar gecommuniceerd wordt en overal waar die gegevens verzonden worden, ja, dat daar ook gehackt kan worden.
Ja,
en
jij koopt ze niet, of wel?
Nou, ik koop ze wel, maar ik ga er wel bewust mee om. Ik ben me wel bewust van de risico's. En als consumenten dat zelf allemaal zouden doen, dan, ja, ik denk dat namelijk een stuk van het verantwoord gebruik van dit soort systemen ook gewoon bij de consument zelf ligt.
Jan, dankjewel.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met vandaag in mijn panel Anoushka Iman-Baks van Venture Café Rotterdam en Made at Home. En Sharifa Zemouri, onderzoeker, adviseur op het gebied van infectieziekten. Ook bij me is Dave Mazeland, directeur van EZ Nederland. We praten over ons breekijzer. Ik maak me zorgen om cyberveiligheid in de energietransitie. Wil je reageren? 020-468-4x0. 020-468-4x0. We bespraken het net al eventjes. Heel veel apparaten zijn natuurlijk slim. Er komt ook hartstikke veel bij. Laadpalen, we moeten aan warmtepompen, die zijn ongetwijfeld gekoppeld aan allerlei systemen, slimme meters. Je kan, als je wil, een windmolen in je tuin. Ik bedoel, het is eigenlijk doodeng.
Nou ja, dat is dus misschien wel het grootste probleem wat ik hiermee heb. En dat klinkt een beetje hoogdravend, maar ons vertrouwen in technologie neemt op deze manier gewoon af. Mm-hmm. De gemiddelde consument, alhoewel ik het met de beller eens ben, er is een verantwoordelijkheid, maar de consument leest een kop. Oh, zonnepanelen, die zijn ook weer zo lekker als een mandje. Laat maar even hangen. En dat kunnen we niet gebruiken, ondanks dat ik het eens ben dat die technologie ook lek is. Maar dit is echt een. Die eerste beller zei het ook heel interessant. Er is een probleem in de keten. Uh-huh. En als er nou één ding ook echt, naar mijn idee, die nationale cybersecurity strategie, die gaat er komen, die zou er al iets eerder zijn, die komt hopelijk dit jaar. Daar is dit ook wel een van de belangrijkste thema's voor. Hoe willen wij in Nederland hiermee omgaan met die enorme transitie, smart industry 4.0? Ja, als dat moet erin staan. Want ja, consument, maar het is echt een probleem waar ook, denk ik, de overheid een belangrijke rol in kan spelen. Ja.
Is het niet tijd voor een soort enorme hackoperatie waarbij jullie misschien wel samen samen met andere beveiligingsbedrijven, gewoon al die apparaten gaan aanvallen en gaan eens gaan kijken wat is er lek, wat is er niet lek, waar kunnen we inkomen, wat niet. Want ja, als we heel hard leers zijn blijkbaar, wie niet horen wil maar voelen, dan gaan we gewoon de boel aanvallen en kijken of je er binnen komt.
Nou, er is wel wat voor te zeggen. Kijk, enerzijds moeten we kijken waar zitten nu de grootste problemen. Want nu hebben we het over de energietransitie. Maar digitale veiligheid is echt een veelkoppig monster. We hebben veel problemen. Onze vitale infrastructuur zelf staat onder druk. Maar stel dat je zou dit agenderen als belangrijk, dan is er niets geks aan om te zeggen, laten we met een bredere club. Nu is er een vrijwilligersorganisatie in Nederland die dit doet, de DIVD. Die zijn bezig het internet te scannen. Maar ja, het kan natuurlijk niet zo zijn dat een club vrijwilligers bezig moet zijn met, is alles wat in Nederland op internet hangt wel veilig genoeg? Ja. Dus ja, dat is een optie. Alleen ik vind ook dat we er moeten kijken hoe we die DVD misschien nog kunnen ondersteunen, breder kunnen maken. Want nogmaals, dit is één leverancier.
Sorry.
Ja, ik heb een vraag aan Dave. Alexandra van Huffelen, staatssecretaris Digitalisering. Wat zou je dan aan haar willen adviseren om te doen?
Nou, ik denk het allerbelangrijkste in dat blijft, het is een beetje een saai thema, maar er moet veel meer regie komen. Als ik nu aan je terug zou vragen, oké, maar wie is hier eigenlijk verantwoordelijk voor?
Ik zou zeggen, de staatssecretaris. Als zij gaat over digitalisering in Nederland en als je het dan linkt aan energietransitie, nou, samenwerking met minister van Klimaat en Energie.
Dat is interessant. We hebben in Nederland gewoon een hele hoop clubjes die hiermee bezig zijn. NCC. Maar ik vind het heel fijn inderdaad. We hebben nu Alexandra van Huffelen. We hebben iemand verantwoordelijk. Ik denk alleen dat we dit soort thema's, en daarom pleit ik voor die nationale cybersecurity strategie, laat die er nou alsjeblieft eens komen. En laten we nou eens gaan kijken inderdaad dat we centraal naar al die, want het heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken. En we kunnen niet zeggen, daarom ja, vind ik altijd makkelijk gezegd, er moet een ministerie van Digitale Zaken komen. Maar ja,
die is er wel, want er is een staatssecretaris. En er zijn nu een verschillende grote steden heb je dus wethouders met digitalisering in hun portefeuille. En dan vraag ik mij af, wat is het beleid? Is er dus een nationaal beleid? Zijn er dus daar richtlijnen voor? En waardoor het dus dan ook op lokaal niveau wordt getoetst en uitgevoerd? Dat je zo'n club hebt zoals DIVD, wat je net benoemt.
Ook omdat we lokale stroomnetten krijgen en dergelijke. Dus dan ligt er een enorme uitdaging.
Ja, het is heel versnipperd. En er moet denk ik inderdaad één strategie, één plan. En daaronder kunt natuurlijk wel allerlei instanties hangen. Maar we moeten wel als Nederland denk ik gaan zeggen, we zijn het meest gedigitaliseerde land ter wereld, hoor je ook wel eens. Mm-hmm. Nou, daar komt meteen de verantwoordelijkheid bij kijken. Dan moeten we dus ook het best beveiligde land ter wereld zijn. Ja, en die ambitie, die heb ik nog nooit iemand horen uitspreken. Dus dan zou misschien ook een mooie taak liggen voor Alexandra van Huffelen om daar ook mee verder te starten.
Ja. Anoushka, nu we weten dat die dingen niet altijd even veilig zijn, of dat het onbekend is hoe veilig het is. Moeten we die energietransitie dan maar even op een laag pitje zetten? Leuk met gas, laag pitje. Maar we moeten van het gas af was ooit het idee. Is misschien nog steeds wel het idee. Nou, daar hebben sommige mensen ook hun twijfels bij. Maar als je dan ziet dat het alternatief misschien allerlei veiligheidsrisico's oplevert, weet ik niet of we dat wel moeten willen.
Nee, we moeten gewoon doorzetten met de energietransitie. Maar ik ben het eens met Dave. Het is een veelkoppig monster. Je hebt te maken met verantwoordelijkheid van bedrijven die producten op de markt brengen. Je hebt te maken met consumenten met een bepaalde zelfverantwoordelijkheid. Strategisch beleid. Heel veel gemeentes zijn ook bezig met natuurlijk ook een hele digitale transitie. Digitaal beleid. Er is zoveel wat er gaande is. Maar om dan te zeggen dat we moeten stoppen met de energietransitie lijkt me niet.
Beter van niet. Oké. Okay. Nee. Ed van der Molen, goedemorgen.
Hi, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik heb een prachtig nul op de meter huis. Mm-hmm. En mijn zorgen voornamelijk is niet per se dat mijn energie wordt gekaapt of dat het uitvalt. Maar er zit mijn omwormer, Chinese omwormer, die zit wel in mijn netwerk. Als ik hem wil uitlezen, ja, dan moet hij verbonden zijn met mijn persoonlijke netwerk. Dus ja, hoe gaat dat met mijn data, mijn persoonlijke data? Dat is meer waar ik me zorgen om maak, of niet? Ja, of mijn eigen persoonlijke data niet gek kan worden op die manier.
Ja, goede vraag. Data wil ik het ook zeker nog over hebben. Gaan we zo even doen. Sheila, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Moet je horen, het is haast met alles zo. Het was zo rooskleurig voor de mensen voorgelegd op een presenteerblaadje. En dat overheid ook nog subsidie daarbij geeft. Maar de voorlichting wordt niet gegeven.
Nee.
Dat alles een voor- en nadelen heeft. En die hele digitalisering vandaag de wereld in de wereld, het is eigenlijk koren op de molen van de boeven.
Mm-hmm. We geven het allemaal zelf weg, onze data en onze beveiliging. Ja, en dat moeten we niet doen. Dus duidelijk, dank voor het bellen.
Alles beveiligd.
Wat zei je, sorry?
We helemaal niet beveiligd.
Nee, niet beveiligd. En dat moet dus beter. Dank voor het bellen. Daar hebben we dit half uur over. In ons breekijzer. Ik maak me zorgen om cyberveiligheid in de energietransitie. Ik doe zometeen nog twee bellers. 020-468-4x0. Dave, data is ook een heel belangrijk punt. Inderdaad, ik zei het al, slimme meters en dergelijke. Er is natuurlijk ontzettend veel data. Van wie is dat?
Ja, goede vraag. Ik denk dat de een naar de ander zal wijzen. Ja, maar als fabrikant hebben we het ook nodig om producten te verbeteren. De energiemaatschappij, de installateur hebben hier nog een rol. Ik zou het antwoord niet weten. En ik denk dat ook dus transparantie voor die consument. Ja, ik snap die verantwoordelijkheid wel. Maar wie leest nou al die terms en conditions en die hele voorwaarden? Dus het moet ook gewoon simpeler. En die voorlichting, want die mevrouw stipt juist het punt aan. Het vertrouwen in technologie neemt af. Ja, er is ons iets moois voorgeschoteld, maar het werkt niet.
Nee. Luister even mee naar Queenie Rijkowski, Tweede Kamerlid van de VVD. Die gaat de Kamervragen stellen naar aanleiding van het verhaal over die zonnepanelen van vanochtend. Zij zei bij ons hier op BNR dat zij vindt dat Nederland minder afhankelijk moet zijn van China als het gaat om dit soort essentiële processen. Luister even mee.
We kunnen niet meer van dit soort dingen van A tot Z. Als het gaat om onze vitale infrastructuur, dat is dan het stroomnet, maar dat zijn ook banken, dat is de telecom, et cetera. Alles waarvan als het uitvalt dat we dan een probleem hebben. Daarmee moeten we gewoon niet van A tot Z alles uit handen geven. En zeker niet aan landen die zo'n offensief cyberplan hebben. En China is daar één van.
Sharifa, is het probleem opgelost dat we China gewoon uit onze systemen weren? Dat zien we ook in de telecomsector, dat daar bewegingen die kant op zijn.
Nee, maar dan kun je straks iedereen gaan weren.
Ja,
dat is symptoombestrijding.
Ja, ook geen goed begin. Gewoon niet aan beginnen.
Nee.
Want dan zou je misschien Amerika ook moeten weren. Ja, dan ben je nog wel een tijdje bezig.
Of mijn boze buurman, kan ook.
Geen oplossing, Dave, om kops te weren?
Het klinkt een beetje politiek correct, maar we moeten denk ik wel kijken naar die afhankelijkheid. En misschien toch kijken, moeten we meer investeren in Europese bedrijven die Europese normen en waarden hebben? Kijk, wat Queenie zegt, daar zit wel wat in. Hè. Zij zegt van A tot Z. Dus je moet niet willen dat een hele keten van A tot Z Chinees, Russisch of Amerikaans is. Mm-hmm. Om het simpele feit dat als je ooit wil switchen, je een probleem hebt. Als er ooit een groot probleem zich voordoet. Dat hebben we gezien bij de telecomproviders. Gooi Huawei er maar eens even uit als alles Huawei is. Dus daarnaar kijken is op zich goed. Maar laten we niet alleen naar China kijken, maar het überhaupt hebben over die afhankelijkheid van vele andere landen. Ja, die ook als een blad om een bloem om kunnen draaien. En misschien iets anders willen dan wat wij in Europa zouden willen.
Twee bellers dus nog. Oh, sorry.
Maar misschien is het ook wel een beetje de schuld van Nederland zelf. Hè? Als we gewoon kijken naar die landen zoals China, India, die hebben jarenlang al voor ons dik geïnvesteerd in zeg maar IT-ontwikkeling en cybertech, technologie, et cetera. En dat is ook de reden waarom we nu veel afhankelijker zijn van die bedrijven die het allemaal hebben ontwikkeld.
Omdat we het zelf niet gedaan hebben.
Ja.
Ja, daar zit wat in. Zij maken die spullen ook veel goedkoper dan wij. Dus ja, je zal wel gek zijn als je nu... ik weet niet eens of het bestaat, zonnepanelen van Nederlandse bodem.
Maar producten uit India hoeven toch niet per se slecht te zijn? Ik krijg een beetje een xenofobisch gevoel hierbij. Je kan, zoals we dat hebben met heel veel middelen en spullen die je in Europa importeert, die moeten aan een aantal eisen voldoen voordat ze op de Europese markt verkrijgbaar mogen zijn. Ja. En of dat product nou uit China komt, uit India of uit Ecuador, who cares? Als het aan de eisen voldoet en er is een college die dat kan toetsen,
ja, daar verschilt IT wel een klein beetje van traditionele producten. Het is natuurlijk zo dat op afstand kan je updates uitvoeren en dingen doen. Mm-hmm. Dus stel je levert als land en je wordt inderdaad later een vijand. Het is even theorie, hè? Ja. En een land wil kwaad, ja, die kan ineens op afstand natuurlijk wat met die apparatuur doen. Niet zo dat ik een stoel lever en die stoel staat hier in Nederland, dat is klaar. Nee, bij IT staat altijd onder controle van de maker. En als je ruzie krijgt met de maker, ja, daar zitten gewoon risico's. Ik ga echt een groot deel met je mee, maar het zijn wel risico's waar we over moeten denken.
Ja, maar jij bedoelt, we hoeven niet te discrimineren. Je moet gewoon alles aan dezelfde eisen te toetsen, toch?
Ja, en nog.
En waar het ook vandaan komt, ook misschien producten uit Europa zelf. Duitse producten moeten ook gebeuren.
Exact. Ja. En als je het gaat hebben over boze vijanden, als iemand je pijn wil doen, dan kunnen ze ook je eigen systemen zien te hacken. Weet je, daar vinden ze wel een oplossing
raakt
voor.
Raakt hij toch wel.
Dus ik denk niet alleen maar aan, we moeten bang zijn voor China of we moeten bang zijn voor India, dus dan gaan we hun spullen niet importeren. Nee.
En er moet gewoon meer balans en meer toezicht komen. Dat moeten we zeker niet doen, maar we moeten ons ook niet te naïef opstellen. En in onze vitale processen daar niet goed genoeg over nadenken. Dat ben ik wel van mening.
Ardi, goedemorgen.
Goedemorgen, Johan. Ik maak mij er op zich niet zo heel druk over, want ik vind dat je als consument ook zelf een verantwoordelijkheid hebt om je wachtwoorden goed in te stellen. Ik hoorde hier net al over welkom 01. Nou, ik heb zelf een telecombedrijf. Mm-hmm. Wat we altijd doen is onze klanten adviseren op het moment dat je een product meeneemt, kijk even goed naar de wachtwoorden, pas die zelf aan en hou die ook periodiek bij.
Ja, maar ja, dan moeten mensen het wel doen. Maar dank voor het bellen. Yannick, goedemorgen. Yannick?
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Nou, ik ben van mening op dit moment ten opzichte van de huidige ontwikkelingen. Dat het sowieso belangrijk is dat de gemiddelde burger, denk ik, überhaupt te weinig kennis en kunde in huis heeft om alle ontwikkelingen te kunnen volgen, laat staan weerbaar daartegen te kunnen zijn.
Mm-hmm. Dus dat kan je niet aan individuen vragen?
Dat zou je misschien voor individuen kunnen vragen, maar ik denk dat de oplossing daarbij is dat mensen misschien wel vanuit opleiding als basis bepaalde kennis en kunde zich moeten gaan aanleren.
Mm-hmm.
Ja. Als onderdeel van misschien wel ons onderwijssysteem, om daarmee meer kennis en kunde in huis te hebben ten opzichte van wat technologie is en hoe ingewikkeld en complex dat allemaal in elkaar zit.
Ja, en zodat je zelf kan beoordelen redelijkerwijs of een product een beetje fatsoenlijk is of niet. En tot slot, John, die heeft nog een suggestie. Goedemorgen, John.
Goedemorgen, ik ben van mening die apparatuur van tegenwoordig, en ik ben eigenlijk elektronicus van huis uit, dus vandaar dat ik dit nou zo zeg, dat heel veel toeters en bellen gemonteerd zijn via internet, waar helemaal niet noodzakelijk is. Die apparaten die zouden eigenlijk ook zo goed van dienst kunnen zijn, opgenomen worden in een circuit. Je kunt hem ook omvormen en daarmee is eigenlijk de taak voldaan. Als je nou tegenwoordig om je heen kijkt, zelfs koelkasten laten ze via internet verlopen. Dat is eigenlijk een totaal zinloze, ja, moeilijkmakerij, als ik het maar zo mag zeggen.
Ja.
Waarmee je eigenlijk gratis de trouble importeert die erbij zit. Want ieder weldenkend mens kan bij zichzelf al vaststellen dat zo op deze manier, dan vraag je om moeilijkheden.
Dat je er niet zoveel in hebt. Duidelijk, dank voor bellen. Die laatste suggestie leg ik nog even voor aan Dave. Zijn wij nu te veel bezig met het van alles en nog wat aan het internet hangen, ook dingen waarvan het eigenlijk helemaal niet nodig is?
Nou, ik denk dat we wel een klein beetje zijn doorgeslagen. Alleen al omdat de consument zelf de impact ervan niet goed kan inschatten. Wat als ik mijn wasmachine aan internet hang of tandenborstel of wat dan ook. Dus iets meer balans hebben we het echt nodig. En meer tijd nemen voor goede, robuuste ontwikkeling. En uiteindelijk een keurmerk of die wetgeving. We gaan er wel komen, Iwan. De vraag is, staan we hier niet over een paar maanden met een groter incident? En ik hoop van niet.
Nee, en tot die tijd is het enige wat je kan doen, dus jezelf goed laten informeren als je het zelf niet kan beoordelen en daar hulp bij zoeken.
Absoluut.
Dank, Dave Maasland, directeur van EZ Nederland. Op Instagram is zo'n 73% het eens met onze stelling. Ons breekijzer, ik maak me zorgen om cyberveiligheid in de energietransitie. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. BNR Nieuwsradio op Instagram. Zometeen gaan we verder praten over het nieuws van de dag. Over het weren van internationale studenten die geen kamer in Nederland kunnen vinden. En het Europees Verbond van Vakverenigingen, een soort supervakbond, wil dat er een maximale temperatuur komt voor veilig werken in de buitenlucht. Is dat nodig, Europa breed? Ga ik zo bespreken met mijn twee panelleden. Tot zo.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Sharifa Zemouri, onderzoeker, adviseur op het gebied van infectieziekten. En Anoushka Iman-Baks, zij is executive director van Venture Café Rotterdam en oprichter van Made at Home. Interessante tijd voor een onderzoeker, adviseur op het gebied van infectieziekten, Sharifa.
Ja, zeker.
Ja, want COVID is zeker niet weg, maar is bij de meeste mensen denk ik wel iets minder top of mind. Maar we hebben daarvoor in de plaats gekregen apenpokken, monkeypox. Vanaf vandaag kunnen sommige Nederlanders een vaccinatie krijgen tegen dat virus. Eerste uitnodigingen zijn afgelopen donderdag verstuurd naar mensen die bij de GGD geregistreerd staan in de PrEP-doelgroep. Die krijgen een medicijn preventief om HIV te voorkomen, is het toch?
Ja.
En die ziekte die komt vooral voor in West- en Midden-Afrika, maar is sinds dit jaar ook in Nederland vastgesteld. En interessant om even te noemen, vanaf vandaag dus kunnen sommige mannen daar een prik voor halen. Het zijn vooral mannen die seks hebben met mannen die monkeypox krijgen. Maar het is geen SOA.
Klopt.
Leg even uit hoe het zit en wat het is en wat hier aan de hand is. En ook zometeen, we het even hebben over de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar eerst even, wat is het? En het is dus, sommigen zeggen het is een homoziekte, maar dat is het niet, geloof ik.
Het is helemaal geen homoziekte.
Op Twitter ook heel duidelijk over.
Nee, absoluut geen homoziekte. Het apenpokkenvirus discrimineert niet op basis van geslacht, seksuele geaardheid of afkomst. Mm-hmm. Het is de familie van de pokkenvirus. Laten we zeggen, het is het neefje van. En inderdaad, Europa is nu het epicentrum van de epidemie. En steeds meer en meer landen wordt het gevonden. Mm-hmm. Nu de teller staat op 75 landen met monkeypox cases. Zowel in Europa, Noord-Afrika, Azië, Australië en Noord-Amerika. En het is overdraagbaar via langdurig en intiem contact. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld door met iemand te knuffelen, door met iemand te vrijen. Dan heb je dus ook huid-op-huid contact. En de vloeistoffen die dus in de blaasjes zitten, dus die pokken, als je daar dan mee in contact komt, dan kun je het virus overdragen. En je kan daar dus dan tegen vaccineren. En dat vaccin dat bestaat. En het is eigenlijk het vaccin wat is ontwikkeld tegen de gewone pokken, zoals we die kennen en zijn uitgegroeid in de jaren 80. Die hebben we, de meeste landen hebben dat in de opslag staan. Dat hebben ze dus gedaan uit veiligheid tegen mogelijke bioterrorisme. Mm-hmm. En het vaccin wat er dus nu wordt gegeven is van Bavaria Nordic bedrijf. Het heet het Modified Vaccinia Ankara Strain. Yeah. En het werkt dus tegen pokken. De gewone pokken, die zijn uitgegroeid. Maar het werkt dus ook tegen apenpokken, omdat het dus familie van elkaar zijn. En het is wel al eerder getest, voornamelijk op dieren. En ook op een cohort aan mensen met extreme afweerafwijkingen. Mm-hmm. Dus onder mensen met HIV. Het is ook al een hele lange tijd goedgekeurd in Europa. Volgens mij in 2013 al was het al goedgekeurd door de EMA. Ja. Om ingezet te worden tegen pokken, tegen apenpokken en tegen andere pokkengerelateerde virussen. En het is helaas een onhandig verloop van events wat er is ontstaan, waardoor het nu voornamelijk voorkomt onder mannen die seks hebben met mannen.
Ja.
Omdat zij veelal contact met elkaar hebben en niet buiten dan hun eigen bubbel, zeg maar.
Ja.
En daarom zie je dan meer de verspreiding in deze doelgroep. Alleen als de hoeveelheid aan pokkengevallen zal toenemen, dan krijg je dus dan een overdracht van de key population, wat dus nu dan de mannen zijn, die seks hebben met mannen. En dan kun je dus dan ook overdragen op andere mensen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, laten we zeggen, je hebt een man die heeft zeer intensief contact, intiem contact gehad met een andere man. Die gaat naar huis, besmet zijn vrouw. Vrouw knuffelt graag met kinderen in bed. Of geeft dan graag kusjes voordat ze naar school gaan. Mm-hmm. Kind krijgt het, kind gaat lekker spelen op school. En op die manier kun je het dan weer overdragen.
Ja.
Maar je kan het alleen overdragen als je dus dan de pokken hebt. Dus het zijn van die blaasjes op je huid.
Ja. Vandaag dus de eerste vaccins gezet in Amsterdam en ik geloof in de regio Haaglanden.
Den Haag.
Ja, precies. Waarom daar? Waarom niet ook in Rotterdam, op bij wijze van spreken?
Rotterdam gaat ook beginnen.
Okay.
Rotterdam gaat ook beginnen. Zo had Marion Koopmans vandaag onder mijn tweet ook een oproep geplaatst voor de mensen die straks in Rotterdam worden opgeroepen om zich te laten vaccineren. Om zich dan ook aan te melden bij de GGD om mee te doen. Dus aan het bloedonderzoek om de vaccinatie-effectiviteit te meten. De reden waarom in Amsterdam is begonnen is omdat binnen Nederland is Amsterdam weer het epicentrum.
Mm-hmm.
In Amsterdam vallen de meeste besmettingen.
Ja, dus dan is het logisch om daar te beginnen als er schaarste is en ook beperkingen. Ja,
exact, want we hebben 75.000 vaccins beschikbaar. Mm-hmm. 10.000, we hadden eigenlijk veel meer. 10.000 worden gedoneerd aan het buitenland. 75.000 worden ingezet. En de mensen die niet in hun jeugd zijn gevaccineerd tegen de pokken, dus als je voor 75 bent geboren van de vorige eeuw, dan moet je dus twee dosissen hebben. Dus van die 75 dosissen die we hebben, nou, dan gaan er misschien een paar stuk of vallen op de grond. Of gebeurt wat in de transport. Zou net dekkend zijn voor ongeveer de 32.000 mannen binnen de doelgroep.
En dus maak je je zorgen om apenpokken als je het hoort? Of denk je van nou, het zal mijn tijd wel duren?
Nee, ja, ik maak me wel zorgen. Maar ik ben ook heel blij om te horen dat hoe Sherifa het ook zo uitlegt aan iedereen en de luisteraars. Hoe het precies zit. En ik denk ook, mede door COVID-19 zijn we wat meer alerter van oké, hoe pakken we dit aan? Mm-hmm. En ben je misschien als burger het nu ook wat meer gewend dat er meteen een aanpak is? Mm-hmm. Dus dat het voelt niet vreemd aan, laat ik het zo zeggen.
Nee. Toch zullen veel mensen ook wel denken, ja, weer een vaccinatie. Wat is er volgend jaar aan de hand? Gaan we dan elk jaar iets vaccineren?
Nou,
wat dan?
We vaccineren altijd al mensen. Denk bijvoorbeeld aan je reizigersvaccins. Ja. Ik was afgelopen winter, ging ik op reis naar Colombia en Panama. Nou, dan moest ik dus me laten boosteren tegen hepatitis A. Of maar ook tegen gele koorts. We vaccineren altijd al. En het zit ook, we hebben ook onze reisvaccinatieprogramma's als kinderen. Als je dus gaat reizen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die dus de bedevaart verrichten naar Mekka. Die moeten ook een hele rit aan vaccins halen. Wil je op bedevaart gaan? Het is alleen maar dat vanwege COVID is er zoveel is er zoveel meer aandacht naar gekomen. Maar omdat we dus ook heel veel afkeer hebben. Er is een groep mensen met afkeer tegen COVID-19 vaccinatie. Ben ik dus bang dat die afkeer, dat we die hebben geërfd en mee zullen nemen in andere vaccins. Wat we altijd al toepasten. Denk bijvoorbeeld aan HPV-vaccinaties of vaccinatie tegen mazelen of de rode hond.
Luister even mee naar dokter Tedros. Komt die?
The risk of monkeypox is moderate globally and in all regions, except in the European region, where we assess the risk is high.
Ja, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie. Blijkbaar is hier dus het spannendste plek ter wereld voor monkeypox. Waarom is dat?
We zijn een zeer dichtbevolkt regio in de wereld. We hebben ook hele vrije omgangsregelingen met elkaar. Iedereen kan contact met elkaar hebben. We hebben een heleboel settingen in Europa waar je dus hoog risicogedrag kan vertonen. Daarom is bijvoorbeeld de uitbraak begonnen bijvoorbeeld in een gay sauna in Madrid. Bij een fetish festival in België. Nou, even kijken. Volgende week begint Pride. Volgens mij dit weekend begint Pride Week. Dat zou dus dan mogelijk ook een superspreaders event kunnen zijn. Omdat dus de groep waarin nu voornamelijk het apenpokken besmettingen plaatsvindt, deze groep mensen die komen daar op die plekken dus dan weer veel meer bij elkaar. Is er een grote kans op intens contact met elkaar. En het gevaar voornamelijk is niet zozeer alleen maar het contact, maar dat iemand pokken heeft en een blaasje dan niet herkent als apenpokken. En daarmee dus dan mogelijk anderen kan besmetten.
Ja. Tot slot, Roel Coutinho, de voormalige baas van het RIVM, zei een tijdje geleden bij Nieuwsuur van ja, dat hele Pride en Canal Parade gedoe, moeten we dat nog wel doen? Is dat eigenlijk wel verstandig? Wat vind jij? En hoe moet je je gedragen als je daarheen gaat en je wil daar fijn van genieten en dat op een veilige manier doen?
Ja, Roel Coutinho die zet er natuurlijk vraagtekens achter. Aan de andere kant heb je bijvoorbeeld professor Henry de Vries van de GGD Amsterdam en van het AMC. Hij vindt dat het wel gewoon door kan gaan. Pride vindt dat ook. En wat je daar het beste bij zou kunnen doen is voorlichting blijven geven en mensen met mensen communiceren. Als je iets van een vreemd blaasje vindt op je lichaam, vier dan alsjeblieft Pride thuis.
Duidelijk.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. BNR. Breekt.
Voor het eerst roept de UvA internationale studenten op om alleen naar Amsterdam te komen als zij ook een kamer hebben in de hoofdstad, schrijft het Parool. Bij de UvA staan 73.000 studenten ingeschreven, waarvan zo'n 18.000 internationale studenten. Komende studiejaar verwachten ze dat dit alleen maar verder zal oplopen. Maar voor al die studenten is er niet genoeg plek.
We hebben nu gewoon 2300 eerstejaars internationals die nog geen kamer hebben en nu nog moeten zoeken. Ja, dat betekent dat ze waarschijnlijk een enorm risico lopen op uitbuiting of dakloosheid. En dan moet er gewoon een stop komen en moeten studenten niet meer naar Amsterdam komen.
Dat zei Job Vermaas van de ASFA, studentenvakbond bij AT5. Ja, het is nou helemaal ontploft met die internationale studenten. Op meer plekken trouwens, Anuska. Het is natuurlijk eigenlijk ook wel logisch, hè, dat je niet naar een stad moet gaan als je er geen slaapplek hebt, toch? Die oproep is wel logisch.
Ja, die oproep is misschien wel logisch, maar het is wel echt een probleem wat al jaren speelt. En volgens mij ook dat studenten natuurlijk in bepaalde dure hostels terechtkomen of in handen vallen van huisjesmelkers en dat soort dingen. Maar het is ook een hele grote inkomstenbron, hè, wat ze mislopen als universiteit. Dus
ja.
Maar het is iets wat al heel lang speelt.
Ja, maar als we het niet aankunnen, dan moeten we er misschien dan niet gewoon een beetje stoppen met die buiten. Je hoeft niet helemaal de deur op slot te doen, maar dat onderwijs internationaliseren, misschien een tikje minder dan eventjes tijdelijk?
Ja, nou, ik vind het wel fijn dat er een helder advies is richting iedereen die misschien interesse heeft om hier te komen studeren. Dat er niet altijd even makkelijk huisvesting te vinden is. Of je moet een stukje verder uit de stad een plekje vinden. Ja. Wat natuurlijk ook kan. Maar ik vind het wel fijn dat er gewoon dat er ook een oproep wordt gedaan van joh, weet dat dit speelt. Want ik heb vaak ook het gevoel dat internationale studenten met hele mooie verhalen worden gelokt. Vanwege het feit dat ze natuurlijk heel veel geld opbrengen. Maar er worden ook allerlei beloftes gemaakt van toffe stageplekken en makkelijk werk vinden. En er komen heel veel internationale studenten naar Venture Café toe. Met name om inderdaad op zoek naar een stageplek, op zoek naar een eerste baan. En dat valt echt tegen wat er allemaal te vinden is aanbod.
En dan heb je dus al een dak boven je hoofd. Dat is al gelukt dan in ieder geval.
Precies, en vaak wonen ze ook nog echt inderdaad in een huisje met heel veel andere studenten. En die omstandigheden zijn niet veilig en ook niet goed.
En ook niet heel fijn om te kunnen leren en studeren en dergelijke.
Zeker niet.
Sharifa, wat vind jij? Moeten we de internationalisering een beetje terugschroeven? Nee. Of moeten we juist meer dat zien?
We moeten de internationalisering helemaal niet terugschroeven. Internationale studenten zijn juist heel goed voor de competitie. Ook en voor onze eigen Nederlandse studenten. Om in contact te komen in het internationale setting. En voor hun eigen ontwikkeling. Zeggen van kom niet omdat we geen slaapplekken hebben. Nou, dat geldt ook voor de studenten die buiten de Randstad wonen en dan in de Randstad komen studeren. Die hebben ook geen slaapplek. Die hebben meestal ook problemen met het vinden van studentenwoningen. En ook zij worden uitgebuit met extreem dure kamertjes. Waar ik aan denk is er van misschien dat we iets van een wet of regeling moeten instellen voor grote studentensteden om speciale studentenwoningen te bouwen. Om een meldpunt te hebben voor huisjesmelkers die de studenten uitbuiten. Mm-hmm. Maar ook dat als we geen ruimte hebben in Amsterdam of in Rotterdam voor de studenten, dat we voor aan de internationale studenten kunnen zeggen, je kan dus inderdaad uitwerken, zoals Anoushka net zei. En bied iets van een regeling aan transport. Zo van, als je in Amsterdam studeert, je kan op 45 minuten afstand bijvoorbeeld wonen. En then you're just gonna commute.
Ja, met de trein. Ja,
ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus laat ook die opties zien. Maar om dat helemaal stop te zetten, want we hebben ook heel veel internationale studenten in Delft zitten en in Eindhoven, om daar halt aan toe te roepen, denk ik dat we een beetje schade verrichten aan ons eigen onderwijs en tekort doen ook aan onze eigen studenten. Ja,
dus jij zegt, doe niet aan de voorkant de deur dicht, maar regel het aan de achterkant. Dat die mensen gewoon niet hier terecht kunnen.
Ja, zeker.
Ja, ja. Maar goed, er zullen ook allerlei andere mensen zijn die ook woningen nodig hebben. Statushouders weten we dat er heel veel vraag is naar woningen. Die ruimte is er nu gewoon niet. Toch? Dat ga je niet regelen voor 1 september.
Nee, zeker niet voor 1 september. Maar het is wel een hele goede disclaimer om te communiceren. Wil je in Amsterdam of in Rotterdam of in Delft of Eindhoven komen studeren? Let erop, wij hebben een woningcrisis. Begin vroeg met zoeken of kijk wat de opties zijn. Je kan zelfs bijvoorbeeld tegen studenten zeggen, ga je in Eindhoven studeren bijvoorbeeld. Of Maastricht is ook een hele bekende. Ja. Kijk even over de grens. Ja. Maastricht kun je heel makkelijk bijvoorbeeld in België gaan wonen of in Duitsland. Ja. Dus vertel ze niet alleen maar blijf weg, maar zet die disclaimer en laat ze zien wat de mogelijke opties zijn.
Eens ambitieuzer zijn in plaats van zeggen, kom maar niet.
Nee, ja, zeker eens. Maar net wat ik al zei, het probleem speelt zich al jaren af. En wat nadeel ervan is ook, of misschien zelfs weer het voordeel, is dat alleen de draagkrachtige studenten misschien nu dus overstap maken. Hè? Ja. Dus als de familie of papa en mama genoeg geld heeft, ja, dan koop je gewoon of dan huur je gewoon inderdaad wat ruimer of wat duurder. En dan ineens is er wel ruimte te krijgen. Dus dat, en ook wat je aangaf, de woningcrisis, dat met inderdaad oudere mensen, starters, de problematiek is vele malen groter.
Ja, gelukkig heeft Amalia wel een plekje gevonden aan de single met parkeerplek. Dat is dan wel weer fijn.
Ja, maar zij wordt onze koningin.
Zeker. Maar dat is toch fijn geworden dat ze daar mag wonen?
Ja, ik vind dat fantastisch. Ik vind dat fantastisch. Ik snap ook niet dat mensen daar bijvoorbeeld van die vervelende
heel
opmerkingen. Ja, en denk van hallo, zij wordt koningin van dit land. Ja. Wat wil je dat ze gaat doen? Bij jou in de box gaan huren?
Dat zou wel origineel zijn. We gaan kijken wat jullie opviel in het nieuws. Sharifa, je had het over vrouwenvoetbal in Afrika.
Ja, zoals, nou, in Nederland leeft het vrouwenvoetbal natuurlijk ook omdat het Nederlandse vrouwenelftal meedeed. Wat was het EK? Helaas verloren tegen Frankrijk. Maar net over de straat van Gibraltar deed het Marokkaanse vrouwenteam onverslagen mee aan de Afrika Cup.
Ja.
Totdat ze in de finale stonden tegen Zuid-Afrika.
Ja.
Ik ben boos naar bed gegaan, omdat we hebben verloren. En het leuke aan het Marokkaanse team is, er zitten 4 meiden in het Marokkaans elftal, die uit Nederland komen. Een daarvan is Samia Hassani, meisje uit Amsterdam-Osdorp, just like me. Mm-hmm. En waarom ik het vrouwenvoetbal zo belangrijk vind en waarom ik dit wou aankaarten is omdat het Marokkaans vrouwenelftal tot aan de finale van de Afrika Cup is gekomen, is ook een heel mooi beeld en een heel mooi event ook voor de emancipatie voor de meiden in Marokko en ook daarbuiten omheen. Ook als ik bijvoorbeeld naar Samia Hassani kijk, een meisje uit Amsterdam-Osdorp, dat alleen maar op straat ging voetballen, niet echt kansen zag bij het Nederlandse voetbal, omdat vanwege allerlei bureaucratie en regeltjes, en het is ook best wel een hele witte wereld bij de vrouw KNVB. En dat ze gewoon is gescout. En het ging zo rap.
Ja.
Zonder officiële training is het dus gescout door het Marokkaanse elftal. Speelt op topniveau. En ik was zo gelukkig om te zien hoe erg dat dus leefde in Marokko. Hoe vol de stadia waren. En dat ik denk van yes, dit is ook super mooi voor de Afrikaanse meiden. Of ze nou uit Noord-Afrika komen of Zuid-Afrika. De emancipatie en het aanmoedigen van sport. En laten zien van op je 16-jarige leeftijd speel op een plaatje in Osdorp. Mm-hmm. En op je 21ste speel je de finale tegen Zuid-Afrika in Rabat.
Ja, ja, ja. En leeft het in Marokko anders dan in Nederland? Want in Nederland vinden ook mensen mooi vrouwenvoetbal. Ik heb niet het idee dat mensen hier enorm voor de straat op gaan. Hoe staat het in Marokko?
Ik denk wat ik heb dus meegekregen vanuit Marokko. Veel familie en vrienden die zijn daar, kijken vanuit cafés en die vertelden dat het echt druk was en zo. En dat heeft er voornamelijk mee te maken omdat het vrouwenteam in de finale kwam. Ik denk dat als ze in de poolfase eruit waren, dat het niet zo had geleefd. Maar het feit dat ze tot aan de finale kwamen, ja, dat trekt wel aandacht. En dan worden die meiden ook echt serieus genomen. En het is gewoon zo prachtig hoe ze hebben gevoetbald. En echt topniveau. Maar ja, Zuid-Afrika was gewoon veel sterker.
Ik ga naar het nieuws wat trending is op de socials. Onder andere hashtag temperatuur is trending, waarin mensen het hebben over de warme dagen, afgelopen dagen. Maarten Ducro is trending. De voormalig profwielrenner en wielrencommentator maakte gisteren bekend dat hij afscheid neemt van zijn baan bij NOS als Tour de France commentator. En hashtag Trump is populair op Twitter. De voormalig president van de VS steunt namelijk de Nederlandse boeren in hun protesten.
As we speak, farmers in the Netherlands of all places are courageously opposing the climate tyranny of the Dutch government. Can you believe this?
Ja, dat zei hij in een toespraak die hij hield in Florida voor conservatieve jongeren.
Weet Trump waar Nederland ligt?
Of all places.
Dat staat precies hier. Ja, inderdaad, Nederland, de hoofdstad van Berlijn of zoiets. Hoe komt Trump hier nou bij?
Ik heb werkelijk waar geen idee.
Nee?
Ik denk het ook.
Ja.
Ja.
Ja, er zit een commentator, dat is die mevrouw Eva Vlaardingerbroek, die zit daar wel eens.
Ja.
En die heeft dit geloof ik ook daar gebracht. En hij kijkt dat heel veel, weten we. Dus dan heeft hij aan het meenemen dit soort dingen. Dus moet je blij zijn met Trump als ondersteuning voor als je een boer bent?
Als ik boer zou zijn, denk ik niet dat het goed is om Trump aan je team te hebben.
Mm. Oké. Okay.
Maar ik vind het wel wat dat zeg maar Trump het noemt. Weet je? Ja. Het is toch wel Amerika en het is wel, weet je, iemand die vaker dingen roept.
Het is zeker iemand die vaker dingen roept, ja. Nou, we gaan zien of hij een gooi doet over 2 jaar naar het presidentschap. Tot slot nog heel even dit. Van open deur naar dichte deur. De Franse minister van Ecologie en Transitie heeft bepaald dat Franse winkels met airconditioning niet meer de hele dag hun deur open mogen hebben staan. Open deur is echt niet normaal in een klimaat- en energiecrisis, vindt ook de socialistische burgemeester Anne Hidalgo van Parijs. En als je de deur toch open hebt staan terwijl ook je airco aanstaat of je verwarming, dan kan je een boete krijgen die op kan lopen tot €750. We kennen het beeld allemaal dat het een warme dag is en dan loop je even lekker bij de H&M of de C&A of de HEMA naar binnen, staan de deur altijd wijd open, dan loop je naar binnen en zit de ijskoude airco-omgeving en die staan die deuren wijd open. Heel verstandig dat we daar eens mee gaan stoppen.
Alsjeblieft, man.
Ja, maar er is wel wat te zeggen. Want in principe in een winkelstraat is alles. Want airco betekent deur dicht. Hè, want anders werkt het niet optimaal, toch? Nou, als de deur dicht is van een winkel, dan nodigt het niet uit. Dus dat is denk ik een beetje het probleem. Maar misschien moeten ze gewoon de airco uitzetten.
Ja.
Deuren open.
Ja.
En ijsjes aanbieden of iets anders.
Oh, dat is wel lekker, ja.
Ja, maar echt dat je gewoon regels gaat opstellen om.
Nou ja, we moeten energie besparen. Dus dan is het
een beetje energieverspilling.
Ja, maar leg ze dan gewoon uit van dit is hoe je energie kan besparen. Mm-hmm. Of hang dan op iets van een van hun blaadjes of van wij zijn wel open, maar we houden de deur dicht om de warmte of de kou binnen te houden. Maar om dan hele regels te gaan maken en boetes te gaan uiten. Lila Frans.
Er worden allemaal regels gemaakt. Dan moet de Europese Commissie wil dat we 15% gas gaan besparen. En alles moet met regeltjes en afdwingen. En dan doe je het niet, dan komen de boetes.
Ja, maar dit is mierenneuken. Sorry.
Ja, je bent een beetje klaar mee.
Nee, maar op dit niveau, dat ik denk van kom op, ga naar de grootste verspillers. Ja. Kijk waar je de grootste winst kan halen. Niet bij je, niet bij je lokale supermarkt of worstenverkoper die een beetje de boel probeert af te koelen. En dat je hem gaat zitten bedreigen met €750.
Ja, pas maar op, Sharifa, dat ze in de winter niet bij jou thuis komen kijken of je de verwarming aan hebt staan en je raam open.
Oh shit.
Gaat
kan ik niet ventileren.
Dat is ook heel belangrijk. Dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid. Anoushka Imanbakhsh en Sharifa Zamouri. Morgen ben ik er weer met BNR Breekt. En zometeen is Edwin hier met Zaken doen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.